Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee?
Ja, goedemorgen. We hebben het muziekje erbij.
Oh, wauw.
Het is derde dag Provada. En twee dagen Provada is altijd buffelen.
Ja, dit is echt een marathon.
Het is echt een marathon. Dus we worden vanochtend een beetje wakker met een rustig muziekje op de achtergrond. Maar we zijn weer op de Provada natuurlijk. Dag drie. We zijn bij de stand van de Rabobank. En we gaan in gesprek over de bouw. De visie op de bouw van de Rabobank. Maurits Hilweer en Geert Dirksen. Welkom.
Dank u wel.
Dank u wel, Wouter.
Ja.
Hoe is tot nu toe geweest, Provada?
Ik vond dinsdag een prima dag. En ik heb gisteren op de kleinkinderen gepast, dus kan er vandaag weer energie.
Vandaag een volle bak.
Ja.
Ja, die kleinkinderen geven je natuurlijk energie.
Zo is het. Ja, je bent back-off zoals, maar die heeft niks.
Precies.
Maar daar doen we het wel voor, hè? Voor de volgende generatie
zo
die komen gaat.
Ja.
Precies.
Gewoon volle bak. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Gisteravond in het hotel nog aan de bar om 12 uur. Nog problemen opgelost in de bouw- en vastgoedsector.
Kijk.
Dus het gaat non-stop door.
Mooi. We gaan het hebben over Rabo's visie op de bouwsector. Waar liggen kansen en bedreigingen op dit moment voor die bouwsector? En welke thema's willen jullie als Rabobank jezelf onderscheiden? Wie wil beginnen, Geert?
Ja, de bouw heeft heel veel kansen. We zijn wellicht negatief gestemd over de bouw. Maar wij zeggen in onze visie, er zijn volop kansen met alle transities. Energie, mobiliteit, klimaatadaptief, andere materialen. Er is werk zat, we hebben het er net even over gehad. Er is heel veel werk. We kunnen het eigenlijk niet aan. Dus volgens mij zijn er ook nog heel veel jaren dat er heel veel werk is.
Ja, dat is ook niet het probleem.
Nee, dat is ook niet het probleem. Af en toe zijn er wat strubbelingetjes. Hè? En urgentie vind ik wel een heel belangrijk punt om te benoemen dat er bij diverse partijen onvoldoende urgentie is.
Wat zijn dan die strubbelingen, Geert?
Die strubbelingen, ik denk dat we ze allemaal wel kennen. We hebben net congestie, we hebben stikstof, we hebben water, we hebben de procedures, we hebben bezwaren, we hebben te weinig bouwlocaties. En we zeggen dat de bouw wat meer innovatief mag zijn en dus andere zaken vanuit AI mag omarmen. Ja. Wat sneller, ik denk veel sneller. En ik vind het urgentiebesef bij de politiek vind ik zwaar tegenvallen.
Nou ja, we moeten natuurlijk naar die 100.000 woningen per jaar toe, onder andere. Maar we moeten ook kantoren verduurzamen, van labels naar A of misschien wel Paris Proof willen we op een gegeven moment met z'n allen halen. En die urgentie die is er nog te weinig om dat te gaan halen dan met elkaar?
Ik vind van wel, kabinet Schoof heeft volgens mij helemaal niks kunnen doen. En als je kijkt hoe lang een aantal dossiers, bijvoorbeeld stikstof, al loopt. Ja, dan heb je het volgens mij over 30 jaar.
Ja.
En ook dit kabinet zal waarschijnlijk geen potten kunnen breken. Want ze hebben een minderheidskabinet. En de tegenstellingen zijn volgens mij wel heel erg groot.
Ja, nou ik zag een paar weken geleden bij, Pauw en de Wit? Op Nederland 1 was er een discussie over de woningbouwopgave. En toen begon, volgens mij was het Pauw, we zijn het allemaal wel eens over de woningbouwopgave. Ik denk, nou, dat zeg je wel heel makkelijk dan. En toen zaten VVD en D66 aan tafel. Maar die kwamen er al met z'n tweeën niet uit. En dan denk ik, ja...
Maar eens dat er gebouwd moet worden over de oplossing?
Hoe, en wat er dan gebouwd moet worden en hoe we op die 100.000 komen... daar verschillen de meningen gewoon enorm. En dat maakt het natuurlijk super complex.
Ja, klopt.
Ja.
Kijk maar naar oudere woningen. Hoeveel moet er daarvan komen? Ouderen moeten doorstromen. Die laten grotere woonhuizen achter voor gezinnen. Maar die hebben dan weer geen. Er is onvoldoende aanbod voor een senior om door te stromen.
Ja.
En zo heb je waarschijnlijk nog wel 10 doelgroepen die wat eisen hebben.
Ja, precies. Kunnen jullie eens een beetje voorspellen, die gunstige vooruitzicht, hoe dat eruit ziet voor de verschillende sectoren, zeg maar? Want we hebben infra, daar is natuurlijk ook zat te doen, zeg maar, bijvoorbeeld. Al kwam er gisteren ook wel een berichtje dat er wellicht wel te weinig geld weer op is bij Rijkswaterstaat. Maar het werk blijft er zijn.
Nee, wat Geert al zei, hè, dus de opgave is gewoon ontzettend groot. Alles wordt vooruitgeschoven, hè, voor infrastructuur, wat je al zei, de woningopgave, maar ook over hele discussie met netcongestie. Alles wordt vooruitgeschoven, problemen worden alleen maar groter.
Ja.
Inderdaad, de vraag is er, en de vraag is even wie het gaat betalen, maar uiteindelijk moet het er komen. We kunnen niet doorgaan met bruggen waar een bord staat, zwaar verkeer mag hier niet meer overheen. Het gaat toch gebeuren, klapt het in elkaar, dus gewoon wachten tot er echt een probleem ontstaat.
Precies. Wat zijn dan die uitdagingen die we op dit moment zien?
Nou, volgens mij heeft Geert net al een paar benoemd. Ik wil de lijst niet langer maken. Ik denk dat we...
nou, de politieke instabiliteit hebben we het over gehad. Dat was eigenlijk de eerste.
Ja, ik denk dat je naar personeel... dan kun je naar twee kanten kijken. Van de ene kant vinden dat er heel veel bedrijven zeggen van... nou, ik ervaar een tekort aan personeel. Van de andere kant kun je ook zeggen... ja, maar een beetje krapt op de markt... betekent ook dat jouw orderportefeuille voor de komende jaren... en dan denk ik niet aan 1 of 2 jaar... maar misschien wel 5, 7 of 10 jaar... dat je waarschijnlijk goed gevuld is. Een bijkomend voordeel is dat het prijsniveau waarschijnlijk op het goed niveau blijft. En een derde voordeel wat ik wil noemen is dat ook de contractvorming wat beter, wat positiever wordt richting de aannemer. Want we hebben een paar jaar geleden hebben we toch wel flinke teleurstelling gehad met bedrijven die fors moesten afboeken, hè, op de A2, op de A15 van Amplein. Waarbij de Rijkswaterstaat...
te grote contracten, de risico's werden te veel naar de aannemer geschoven.
En nu begint dat meer evenwicht te krijgen. Ja. Dus dat is een positieve ontwikkeling.
Dat is ook positief. Ja. Maar volgens mij hebben die bouwen ook wel last van vergrijzing, of niet?
Ja, dus
er moet ook nieuwe aanwas komen. En hoe zit dat met die nieuwe aanwas? Kunnen we elke keer weer nieuwe mensen ook richting die bouw trekken?
Nee, ik hoor dat er te weinig is. En dan zeggen we dat prefab een oplossing kan zijn. Dat klopt. Hè. Mocht ik nog in een fabriek gaan werken, dan heb ik geen last van wind, nattigheid, zon, etc. Ik kan veel meer met machines en met tillift, et cetera, kan ik werken. Dus prefab is wel goed voor de wat oudere werknemer om langer arbeidsproductief te blijven.
Ook dat.
Absoluut.
Ja, precies. Maar misschien ook wel voor de jongere mensen om dat ook weer, zeg maar, een soort van sexy te vinden.
Ja.
Want ik ben laatst in zo'n fabriek geweest. Nou, als je ziet hoe die gasten daar aan het werk zijn, in bij wijze van spreken korte broek en een t-shirt, en inderdaad, wat jij zegt, altijd mooi weer, want in die hal is het altijd perfect.
Ja.
Die waren echt ontzettend blij. Terwijl ze daarvoor buiten op de bouwplaats stonden en dachten van, nou, maar dit vinden wij fantastisch in weer en wind en we kunnen mensen komen weer tegen en zien we. Waren ze toch wel na een paar maanden dachten ze van, nou, die fabriek is er wel wat.
Ja, ik ben wel jaloers hoor. Als je dat hout ruikt. Ja, ik heb dan zelfs nog een Zweedse achtergrond en met bosbouw. Maar ja, als die mensen echt iets met hun handen kunnen, ja, dat mag echt wel wat meer sexy. Dat is net gaaf wat ze kunnen. En buiten dat, we hebben natuurlijk steeds meer robotisering. Hè, dus ook met metselrobots en op andere manieren wordt die bouw straks volledig ondersteund. Met veel meer robots.
Ja. En dat is wel cool, toch? Om in te werken.
Zeker.
En je hoeft niet meer om 7 uur 's ochtends te beginnen. Je kan ook op andere tijden kan die fabriek wellicht draaien.
Die fabriek wel, alleen de bouwplaats blijft nog steeds wel. Hè, van 7 uur beginnen,
op de bouwplaats wel.
3:30 naar huis. En dan kun je misschien thuis nog wat doen.
Mooi. Nou, dat is eigenlijk tweede puntje. Die vergrijzing tekort aan mensen eventueel. Maar dat hoeft dus helemaal niet negatief te zijn. Hoe kijken we naar kosten? Hoge kosten. Dat was ook een punt wat benoemd wordt in jullie als uitdaging.
Jazeker.
Arbeidskosten, energiekosten, de impact daarvan op de bouw?
Ja, Geert noemde het al, netcongestie. We hebben ontzettend mooi, ook hier op de beurs gisteren, een panel gehad over netcongestie. Waarbij ook start-ups zien dat er kansen zijn. En dat je zelfs met de bestaande aansluiting, alleen al die piekbelasting zeg maar, te mitigeren, wel degelijk door kunt ontwikkelen en bouwen. Dus daarin zie ik ook echt nog steeds kansen. En daarin proberen wij ook onze klanten, onze bestaande bouwklanten, daarin te adviseren. Joh, er is nog steeds meer mogelijk dan je denkt. Ondanks de problematiek rondom netcongestie.
Ja, precies. Vierde uitdaging die jullie noemen zijn grondstoffen. En dat is misschien wel de grootste uitdaging. Wat bedoelen jullie daarmee, grondstoffen?
Nou ja, met de geopolitieke spanningen die er op dit moment zijn. Hè, nog vanaf 2022 zie je dat heel duidelijk. Dat heel sterk gezegd wordt, we moeten minder onafhankelijk worden. Minder afhankelijk worden.
Ja.
We moeten ze dus dichterbij halen. En een van die andere punten kan dus zijn dat ze ook de materialen die we al hebben... dat je die in de kringloop houdt. En dat is circulaire economie. Hè?
Ja.
De materialen die we hebben, die gaan we hergebruiken. En dat doen we in Nederland ook heel erg weinig. Het moet maar
dus daar valt nog veel te halen?
Dan moet het niet op de juiste plaats, niet op de juiste tijdstip. Certificering, hè? Dus elke aannemer wil van een nieuw materiaal wil je een keurmerk hebben. Dat is heel sterk, denk ik, in de bouw. Want ja, je geeft toch 10 jaar garantie op je bouwwerk. Inclusief de toegepaste materialen. Dus... die grondstoftransitie is naar mijn mening onderschat en wordt onderschat, ook in de politiek. En ik vind dat we heel veel achterstand hebben op de energietransitie. Hè. Dus op de energielabels hè, en de kilowatt per uur, daar hebben we volgens mij nog heel veel in te halen. En daar proberen wij samen ook wat aan te doen. Ja.
Nou ja, vooral ook echt het kwantificeren van die grondstoffentransitie. Hè. Dus het verhaal ging heel vaak en lang ook over de ecologische waarde. En daar sta ik ook nog steeds volledig achter, maar ik zou me ook graag economische waarde willen. Of daar economische waarde willen toevoegen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, wat ik daarmee bedoel is, hoe kun je ervoor zorgen dat zeg maar, het ecosysteem, dat er een soort split incentive ontstaat voor iedereen die meedoet aan het hele ecosysteem een regeneratief model te creëren. En een belegger en klanten van ons die gaan niet aan de slag als er ook niet ergens een return on investment is. Sterker nog, ook voor ons als bank is het natuurlijk cruciaal om ervoor te zorgen dat wij die lening dat die terugbetaald kan worden.
Ja.
He, van een gezond rendement. Dus we moeten zorgen dat we met genoeg datapunten in ieder geval het contant kunnen maken wat het oplevert om regeneratief model ecosysteem te creëren.
Om dus meer te gaan hergebruiken.
Juist.
Circulaire materialen.
Er is op dit moment is er
want
een
want er is een tekort aan zand en er is overal een tekort aan en die grote grondstoffen inderdaad die jij net noemde, Geert. Maar ja, die hebben we wel, want die zit al in die gebouwen.
Juist. En nou is het mooie zou zijn dat we dus alle materialen die we hebben en die we willen gaan hergebruiken, dat we die mooi hergebruiken. Hè. Rutte Groep uit Zaandam, die maakt van betonpuin, zand, grind en metsel of cementpoeder. Dat is het mooiste wat je eruit kunt halen. Maar we hebben te weinig betonpuin om de totale vraag in te voorzien. En als we dan weten dat bijvoorbeeld Duitsland ook nog eens een keer zijn export gaat beperken, ja, dan hebben we in Nederland binnenkort waarschijnlijk wel een probleempje als die nieuwe putten niet komen. Nou, dat is één geval. Maar denk ook aan isolatiemateriaal die we gewoon kunnen hergebruiken. Of in ieder geval isolatiemateriaal die we in Nederland telen. Hennep, vlas, noem maar op. Tientallen mogelijkheden. Er moet meer urgentie op komen dat die materialen toegepast worden. Doe dat in de BBL, in het besluit bouwwerk leefomgeving. Doe dat via de wet, doe dat via subsidies. Maar de urgentie moet volgens mij er bovenop.
Jij zegt eigenlijk van, joh, het kan al. Alleen we moeten het op een of andere manier gaan schalen.
We kunnen huizen en kantoren volgens mij volledig bouwen. Ja, niet volledig zonder beton. Maar met heel weinig beton, heel weinig staal. En wij zeggen ook niet dat staal en beton slecht zijn. Nee, maar pas die materialen toe die zo weinig mogelijk het milieu belasten. En als staal op dat moment de beste oplossing is, prima. Zorg dan voor dat het groen staal is, of circulair staal, of dat je het met bout en moeren vast kunt maken.
Ja.
Maar je kunt heel veel.
Eigenlijk is misschien ook wel de boodschap, wees bewust welke je materialen je op welk moment inzet. Want tuurlijk moet je beton en staal op sommige plekken voor je kern of weet ik van wat moet je inzetten om de constructie stijf en stevig te maken. Maar gebruik het zo min mogelijk, want we hebben er niet zo heel veel van.
Ja, en
dus
het vast.
Als we alles willen bouwen wat we willen bouwen, moeten we gewoon heel efficiënt omgaan met onze materialen.
Precies, precies. En leg het vast. Ik ga dan vooral aan op data. Hè, waar Geert als second manager op de bouw zich echt focust op de visie zeg maar, van hoe we bouw gaan financieren. Ik ga vooral aan op hoe we deze transitie ook data-wise gaan vormgeven. Welke datapunten gaan we vragen van onze klanten? Of sterker nog, hoe zorgen we ervoor dat we die data uit gaan wisselen tussen de bouwer, de gebouweigenaar, de belegger. En zo de volgende generatie.
Zodat iedereen weet wat voor materialen er ook in die gebouwen zitten. Exact. Zodat we het ook weer kunnen hergebruiken.
Ik maak vaak de vergelijking met de automotive industrie. Waar bijna voor elk onderdeel van een auto een registratienummer is. Die je gewoon voor de hele levensduur van het onderdeel kunt volgen. Waar die is, hoe die is en wanneer die is gemonteerd.
Ja, moet dat toch ook kunnen met een gebouw?
Ja, nou, technisch kan dit al. Ja. Hè? Want het is verder geen rocket science.
Auto's die gaan van links naar rechts en een gebouw staat toch gewoon op één plek. Dus het moet toch kunnen?
Ja, maar niet alleen in Nederland, maar op heel veel plekken in de wereld zijn we heel erg geneigd om data als commodity te handelen. In plaats van dat we de data gaan delen.
Ja.
Met een gemeenschappelijk doel.
Ja.
Hebben jullie nog kansen die ervoor zorgen dat we versnellen op die uitdagingen die we hebben?
Zeker.
Want we hebben er natuurlijk net al een aantal genoemd.
Zeker. Nou ja, artificial intelligence hebben we nog niet genoemd. Maar ja, ik zie echt wel heel veel kansen door al die processen. En die bouwprocessen ook van het BIM-model tot aan zeg, de bestek die gemaakt moet worden. Er zijn heel veel processen waar vandaag de dag nog steeds in silo's het werk helemaal opnieuw gedaan moet worden. Nou, dat zou een prima oplossing kunnen zijn om met AI daar een invulling aan te geven. Om die tijdslijnen te verkorten.
Ja, het versnellen van je proces. Dingen gewoon efficiënter, beter, slimmer doen. Ja.
Ja. En prefab, denk ik, is een kans. Hè? Alleen maar het personeel wat er werkt, kan onder geconditioneerde omstandigheden werken. Je hebt een bouwplaats die minder druk is. Dan gebeuren dus minder ongelukken. Dus de veiligheid neemt toe. Het aantal transportbewegingen nemen af. Ja. Dus ik denk dat prefab goed ingezet een hele mooie oplossing is. Maar we zullen dan weer, alle opdrachtgevers zullen dan weer moeten nadenken. Moeten zeggen, oké, dan gaan we prefab bestellen. Want op dit moment zie je gewoon dat de fabrieken te weinig bezetting hebben.
Ja, dat is eigenlijk gewoon triest. Dat is eigenlijk gewoon zonde.
Het is een mooie oplossing, dat vinden we allemaal, op meerdere fronten. Maar we zijn toch nog wel heel sterk aan dat traditionele bouwplaatsje, zijn we denk ik gehecht.
Ja. 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 Maar dan komt dat dan door elke gemeente die weer zijn eigen eisen heeft? Of dat, bouwbesluit, of elke projectontwikkelaar of belegger die weer net iets anders wil?
De gemeentelijke eisen boven de wet, bovenwettelijke eisen, ja, die helpen niet.
Nee.
Laat ik het voorzichtig uitdrukken.
Precies, dus daar valt ook nog wat winst te behalen.
Absoluut.
Ja, mijn beleving is het vooral onbekend, maar onbemind. We zullen hier nog echt heel veel meer tijd en aandacht aan moeten besteden om niet alleen maar prefab echt meer sexy te maken, want het ziet er fantastisch uit.
Nou, ik had een paar maanden geleden hadden wij een sessie bij Eigen Haard over dus inderdaad modulair bouwen. En toen liet Eigen Haard een aantal afbeeldingen zien van wooncomplexen, appartementen. En mochten wij als publiek mochten we kiezen of dat dus traditioneel werd gebouwd, of dat dat gewoon een moderne bouw was. Dus inderdaad met prefab. Is niet te zien gewoon. Nee. Iedereen had het fout.
Nou, sterker nog, we zijn een keer ook met collega's naar bouwontwikkeling De Nijs geweest. Een paar modelwoningen. Volledig in hout opgetrokken, aan de buitenkant steenstrips. Dus toen vroegen wij, maar waarom?
Ja, ja.
Ja, welstand. Ik zei, dat is toch een doodzonde?
Ja. Maar dan gewoon. Zie je het dus ook niet dat het een houten gebouw is.
Nee, veel.
Ja, dus dat is bijzonder. Ja. Dus ik denk dat er al heel veel kan. Maar er is inderdaad misschien nog wel een beetje onbemind.
Drempelvrees, garanties, keurmerken, voldoet dit? Pablo van der Lucht heeft wellicht niet voor niks een boekje geschreven. De 5 mythes van de houtbouw.
Ja.
Op dit moment is de verzekerbaarheid van hout hoogbouw is een punt. Daar wordt op dit moment echt veel over gesproken. Maar dan denk ik van oké, laten we dan misschien in hout wat minder hoogbouw, maar laten we dan de juiste materialen op de juiste manier toepassen. En dan hoeven we misschien geen toren van 80 meter in hout te bouwen. Maar laten we dan gewoon op 5 hoog houden. Goed verzekerbaar. En laten we dan ook in de keuze van onze materialen die milieubelasting beperken. Dan hebben we toch overal winst.
Mooi. Hey, wat is jullie call to action nou voor die bouwsector?
Start met innoveren. Start met artificial intelligence. Of we nou, je kunt het AI noemen, je kunt het machine learning noemen. Maar start met het ontwikkelen van automatisering.
Ja.
En als je die expertise zelf niet in huis hebt, zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt die dat wel kunnen of ervaring hebben. Of neem contact op met, ja, wij kunnen daar in zekere zin ook in voorzien. Al ben ik geen AI specialist. Maar wij zijn wel een bank die een netwerk heeft om ervoor te zorgen dat we mensen aan elkaar verbinden.
Ja, mooi.
Dus ga aan de slag.
Ja.
Ja, storytelling. Blijf het vertellen. Blijf mensen bewust maken van die urgentie dat we moeten veranderen. En wat Maurits ook zegt, ja, begin gewoon. Begin klein. Laat het groeien en laat ook je mensen in het bedrijf wennen aan andere materialen, andere toepassingen. En dan moeten we een heel eind kunnen komen. Want zoals jij al eerder zei, Wouter, er wordt al heel veel gebouwd met andere technieken, andere materialen. Het kan nog veel meer.
Het kan nog veel meer. Ja, mooi. Nou ja, en waar we misschien wel mee gestart zijn, er is werk zat. Dus je kan ook ervoor kiezen om niks te doen. Maar ja, laten we nou dat wel doen. Want er is zoveel werk. Dus ja, hoe beter je je processen zelf intern op orde hebt, hoe meer je ook kan doen.
Ja, en stop met die het versnipperde landschap, met die verzuiling. He, dus ga in contact komen met mensen die snappen hoe netcongestie werkt. Ga met bouwers in contact, met beleggers.
Ja. He,
hoe ze die eindproducten daadwerkelijk willen zien, hoe ze die data willen zien. Ga met elkaar in gesprek en blijf niet te veel in je eigen bloedgroep praten.
Ja, nou, ik denk dat dat een mooie oproep is.
Dankjewel, Wouter.
Dankjewel. Geert en Maurits, heel veel plezier nog. De laatste loodjes op Provada.
Laatste benen. Ja, ik heb nog steeds ontzettend veel zin in, hoor. Dus we gaan nog even door.
De studenten komen nou langs, toch?
Ja, zeker. Ja. Die hebben ook alle aandacht nodig.
Mooi. Nog heel veel plezier en tot snel.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!